Boom, daar gaan we los. Aflevering 124 is zojuist begonnen. Robert zit naast me. Ik zit hier om jullie te vertellen dat jullie bazige bazen zijn. En als je een bazige baas bent, dat betekent dat je tribe member bent. Dat betekent dat je ons support. Wat je daaraan uitgeeft, mag je helemaal zelf bepalen. Dat kan op vivovalentine.com en dan heb je toegang tot onze tribe member content. En dat betekent eigenlijk gewoon in de praktijk dat we gewoon nog een uur doorgaan na afloop van deze aflevering op vivovalentine.com. Kan je gewoon daarheen, ga je inloggen en dan kijk je gewoon lekker verder. En daarmee support je ons en hopelijk supporten wij jou ook daarmee terug. Zo werkt het. Zo werkt de tribe membership voor Viva Valentine. Zo werken bazige bazen, Robert.
Zeker weten.
Ja, ik zeg het elke gewoon week elke week. Elke week leg ik het weer uit, want het, dat werkt. Als je niet de bazige baas bent, houden we toch van je. Vergeet dan niet eventjes te liken ook. En misschien te subscriben op het kanaal, als je dat leuk vindt. Gewoon even liken. Werkt voor het YouTube-algoritme gewoon heel erg goed.
Ja, aangezien soms toch nog wel enigszins tegenwerk af en toe en mensen ook nog unsubben.
Ik heb het idee dat ze dat op Twitter doen.
Ja?
Ja. We hebben de, als je kijkt naar, want wij ook elke week posten we deze aflevering op Twitter. En ik had hem vorige week wat later, of eigenlijk de volgende dag online gezet, om te kijken wat het effect was.
Mm-hmm.
En je ziet gewoon van, die aflevering komt gewoon niet boven de 2000 views of 3000 views uit, maximaal.
Mm.
Terwijl de allereerste keer dat we dat deden, toen zaten we gelijk op de, weet ik het, bijna 30.000 views of zoiets.
Yeah.
Misschien wel meer. En dat vond ik echt opvallend. Dat je gewoon zoiets hebt van, oh, die eerste keer toen waren we niet gesuppressed. Toen hadden we groot bereik. En nu,
Oh, wacht even, er zijn wappies bijgekomen. Even de volumekraan
exact dat, ja. Die wappies die komen niet langs. Dat,
bedankt Elon.
Bedankt Elon, je bent de topper. We dachten van het vrije woord, maar vergeet het. Vergeet
niet op Twitter.
Vergeet Twitter inderdaad. Neppe shit. laten we gelijk eventjes met de deur in huis vallen. Want het liegt er niet om. Afgelopen week in India, in New Delhi om precies te zijn, vond de G20 plaats, de top van de 20 meest producerende landen. Toch? Dat is de G20, toch?
Ja, de grootste economieën ter wereld.
Ja, zoiets.
Ik vraag me af of is het Rusland ook nog bij? Of zijn het dan maar vriendjes van Amerika die dan in de
Rusland is in ieder geval niet gekomen, dat weet ik wel. China was er ook niet bij, volgens mij. Dus dat, dat was een dingetje. Maar goed, in ieder geval wie er wel bij was, was Ursula von der Leyen. Onze ongekozen voorzitter van de Europese Commissie. En die wist ons te vertellen. Het is niet normaal, maar even kijken. Ja, daar is ze. Ursula von der Leyen. Wat weet ze ons te vertellen? Zij heeft een hele speech over de digitalisering van de toekomst. De toekomst zal helemaal draaien om digital ID als het aan Ursula ligt. And those who don't accept it will be excluded from society. Dat zegt ze ook nog eens een keertje. Dus daar gaan we weer.
Wie had dat gedacht?
Wie had dat? Dat hadden we niet zien aankomen.
Niemand wist dit.
Dit is wat ze ongeveer gezegd heeft. Helaas zijn er geen beelden van dat ze die toespraak geeft. Maar het is gequote door aanwezige journalisten. Fox News brengt het ook. Hier in de Western Standard is een Canadese krant. Ik wou er toch even bij stilstaan. Ik vind het ook belangrijk om mee te openen. Weet je, omdat ik heb bijvoorbeeld bij Holland Gold zagen we die gast langskomen van de Nederlandse bank. Want het is zo belangrijk om wederhoor toe te passen. Weet je, heel nobel van Paul, fantastisch. Maar fucking hell, weet je, die gast die zit daar gewoon te liegen. Weet je, hij weet net zo goed als dat wij weten, die hele central bank digital currency die bestaat of die wordt in het leven geroepen om gekoppeld te kunnen worden aan die digital IDs.
Mm-hmm.
Daarmee is je identiteit en alles wat erbij hoort, de medische behandelingen, de vaccinaties die je hebt genomen, gekoppeld aan je inkomen. Dus wat nu moeilijk is, dat je met corona, dat iedereen die de prik niet heeft genomen, ja, oké, die mag niet naar de zwemles van zijn kinderen, super kut. Maar wat je zo meteen gaat krijgen, is dat je gewoon je salaris niet meer krijgt, of je uitkering niet meer krijgt, of weet ik veel wat allemaal niet meer krijgt, als je gewoon niet meedoet met dat feest. Als je gewoon niet netjes je bek houdt voor je kijkt en doorloopt. En dit is het is zo belangrijk dat die huichelaars van de Nederlandse bank, dat soort mensen, dat die gewoon serieus tegengesproken worden als die ooit nog te gast zijn in podcast bij BNR bijvoorbeeld of bij Holland Gold of waar dan ook.
Ik heb die aflevering niet gezien bij Holland Gold. Wat waar loog die over dan?
Ja, hij zei dat er geen plannen zijn om de Central Bank Digital Currency programmeerbaar te maken en dat ze dat ook niet willen. Nee, fuck dat. Die plannen zijn er wel. Dat is de hele reden dat die shit in het leven is geroepen, weet je. En dat haat ik aan die, weet je, dat je kunt gewoon kijken naar de aard van de EU. Je kunt kijken naar de aard van het World Economic Forum. Je kunt gewoon kijken naar de aard van die globalistische agenda. En dan weet je gewoon waar dit op uitdraait. En iedereen die zegt van, nou, maar dat is echt veel te vroeg om dat te zeggen. Weet je, dat gaat echt niet gebeuren. Het is fucking krankzinnig om dat te zeggen. Omdat je ziet wat ze gedaan hebben met corona.
En... Maar niet alleen dat volgens mij. Want Arno Wellens heeft inmiddels maar weer een jaar geleden hier die documenten van de Central Bank Digital Currency, zeg maar, een soort van working paper laten zien van de EU zelf, waarbij de discussie over programmeerbaarheid nog gewoon gaande was, zeg maar, over hoe dat in te zetten en te gebruiken. Dus niet dat een gestoten, dat is gewoon nog...
Dat is altijd een optie geweest.
Ja, en dat is nog steeds een optie. Dat is niet afgeschoten. Dus dat is sowieso een hele rare opmerking. Want de EU zelf is er nog gewoon mee bezig op die manier.
Nou, en eventjes het niet subtiele feit dat de Tweede Kamer gewoon een motie heeft aangenomen dat programmeerbaarheid van Central Bank Digital Currency, dat er niet mag komen. En dat het gewoon van tafel is geveegd door die doos van het CDA. En die is gewoon naar Europa gaan. En die heeft gewoon gezegd, oké, we doen mee. En ik heb gewoon zoiets van, alleen daarom had het echt ter plekke in het kabinet moeten vallen. Dat kan echt niet. En iedereen heeft zoiets van, oké. En dat, serieus, ik vind het, ik heb gewoon zoiets van, ik snap dat mensen gewoon slapend door die coronacrisis heen zijn gekomen, omdat ze gewoon druk waren met Netflix en zo. En nu de koopkracht in elkaar is geklapt vanwege de geldcreatie rondom corona. Dat geld hebben ze gebruikt mede om deze digital ID te bekostigen. Zie Arno Wellens. Waarmee we vervolgens een soort digitale gevangenis ingeloodst worden. En niemand wil het zien. Mm-hmm. Het is bizar.
Maar heb je die quote van Nigel Farage? Of?
Nou, die kunnen we even kijken. Ik had het op Twitter opgezocht inderdaad.
Want het is nogal een heftige. Ik bedoel, dit is natuurlijk iets waar we het continu over hebben. Central Bank Digital Currency. En de koppeling aan al je gegevens. En nou ja, wat we in China al gezien hebben. Op het moment dat je niet in de pas loopt. Bijvoorbeeld omdat je demonstreert. Dan wordt gewoon het recht om te kunnen reizen afgenomen.
Dus exact. In China dat gaat gebeuren.
Dat is...
Nou, laten we even kijken naar dit item van Fox News. Waarin Nigel Farage wordt betrokken. Dan gaan we even kijken.
You shouldn't have privacy. Apparently. Yeah, that's what she believes. She claims that the IDs can be a real booster to emerging economies. The trick is to build public digital infrastructure, she said, that is interoperable, open to all, and trusted. Ah. Joining me now to explain just how dangerous this is, Nigel Farage, former Brexit Party leader. Nigel, this is about global government control and a way to what? Redistribute the wealth away from the so-called wealthy nations to everybody else?
Well, it's about control, isn't it? I mean, this is the most glaring example we've ever seen from a prominent world leader. Von der Leyen is the president of the European Commission, 450 million people living within that union. Oh, and by the way, she's unelected, she's appointed, and here she is brazenly saying, we need a digital ID card or app on our phones. Now, bear in mind, France and Germany are trialing this already. The European Union, she wants this to be enforced by the early 2030s and, may I add, backed up by a central bank digital currency, living in a cashless society, and now she wants the whole thing to go global. Can you imagine? On this ID card will be not just your date of birth, your gender, your eye color, your height, your approximate weight. There will be your vaccine status, your financial status, and goodness knows what else will be on that card. Can you imagine this data falling into the hands of bad actors? And if you think about it,
I speak as somebody
who's recently been debanked as a result of his political opinions, and this is happening in America too, as you well know, to lots of people. If we're not careful, we head towards a Chinese-style social credit system where unless you go along with the views of the day, you become a non-person. I cannot think of a more dangerous initiative than this. The problem we've got is we have to ask a question whether our leaders actually believe in our nation, because they're prepared to surrender sovereignty to the World Health Organization, the United Nations, the EU, and goodness knows what comes after that. And the truth of it is, the world will be a better, more prosperous, peaceful place if democratic nation states cooperate and trade together, not give away their powers to unelected bureaucrats. And that was the Brexit message all those years ago. I now think what other...
Oké, duidelijk. Ja. Hij schetst nog een keertje dat beeld.
Ja, maar ik vind het toch wel bizar. Ik blijf het bizar vinden dat iets waar we natuurlijk, weet ik veel, nu 2,5 jaar over praten, dat dat dan nu zo breed wordt uitgemeten op Fox News. En Nigel Farage daar gewoon zegt van ja, dit is gewoon wat er gaat gebeuren. Nou, bij 2030. Nou, ik weet niet waarom ze die datum blijven aanhouden. Terwijl elke wappie dat soort van als een rode vlag werkt. Van dan gaat allerlei dingen gebeuren. Maar
omdat ze, om heel eerlijk te zijn, gewoon ontzettend traag zijn. Ik heb jij heel toevallig gisteren de Apple conferentie gekeken, of die keynote presentatie gezien. We hebben nu dus Apple 2030 agenda. En de helft van de ik heb het ook niet gekeken hoor, ik zag het alleen voorbij komen. Ja. De helft van de producten die zijn een soort van klimaatneutraal, hoe je dat dan ook, weet ik van wat dat ook betekent. En dan daar betaal je natuurlijk voor. En dat past helemaal binnen Apple's 2030 plan. Weet je, dat ik zoiets heb van, als je dat doet. Ik bedoel, je aandelen, hoe noem je dat? Je marktaandeel is al aan het verkleinen, omdat je gewoon een veel te duur product hebt. Maar dan ga je ook nog politieke bullshit lopen spuien. Dan raak je toch een deel van je klanten kwijt. Waarom doet Apple dat? Apple doet dat niet voor die keynote is niet voor mensen die een iPhone 15 gaan kopen. Die keynote is voor mensen die misschien een Apple aandeel gaan kopen. En daarom doen ze dat. Weet je, het feit dat BlackRock die ESG agenda uitrolt. Mm-hmm. Met andere woorden, de pensioen pot van de Amerikanen toekent aan bedrijven die zich gedragen volgens hun social equity programma. Nou, Apple doet dat nu. Ze hebben gewoon geld nodig. En dat is wat dit is. Mm. En zo werkt het. En weet je, ik heb zoiets van, als jij als politicus of als, weet ik veel, als toekomstig werknemer op een hoge functie ergens ooit banden hebt met het World Economic Forum of dat ooit hebt gehad, zorg dat het gewist wordt van het internet, want het gaat je achtervolgen.
Ja.
En nu tot op de dag van vandaag merk je gewoon dat het, ja, mensen zijn er blind voor, weet je. Ik bedoel, volgens mij staat Femke Halsema nog steeds op het World Economic Forum en die website, en die begint dan alweer te jammeren dat ze weer nog een keertje burgemeester wil worden, weet je. Toen heb ik gezien, die mensen moeten echt met pek en veren de stad uitgejaagd worden, weet je. Ik bedoel, wat zij heeft aangericht, dat kan echt niet, weet je. Zij is begonnen met de mondkapjes als sociaal experiment, weet je. Ik bedoel, het is het ergste van het ergste. En ja, die digital ID shit, wat ik wel interessant vind, nog eventjes, Ursula zegt dat het belangrijk is dat we met z'n allen vertrouwen moeten hebben in het systeem. Dat vind ik echt heel grappig. Dat vertrouwen is aan het verdwijnen.
Ja.
En dat, nou ja, goed, ik denk ook misschien dat dat een beetje het thema is van deze aflevering. Dat vertrouwen is op elk onderzoek weer, op alle mogelijke manieren zie je gewoon dat de afstand tussen de burger en de overheid wordt groter en groter en groter. Dat vertrouwen, dat verdwijnt.
Mm-hmm.
En ja, logisch met mensen zoals Rutte en Hugo de Jonge en weet ik wat. Maar er staat alweer een nieuwe generatie zakkenvullers klaar. Die als parasieten die samenleving wil leegzuigen.
Ja.
En die, ja, weet je, die kunnen dan nog eventjes via hun gang gaan. Weet je, het is echt fucking vreselijk.
Volgens mij, de inflatie was vorige maand maar 3%. Volgens mij gaan we hartstikke de goede kant op. Ja, Rutte die zit gewoon in zijn demissionaire kabinet nog even de boel recht te breien. Dus,
ja, maar 3%. 3% hoger dan de 50% die we al gehad hebben vorig jaar, precies. Dus dat. Dat
ook 10 over 50 kunnen zijn. Het is maar 2%.
Het is maar, ja, het is maar. Je wordt maar een klein beetje bestolen.
Maar ik vraag me wel af, want het is inderdaad dat sentiment, dat anti-systeem, anti-establishment, anti-overheid sentiment, dat wordt toch steeds groter. Inderdaad, wel vaker gehad over de onderzoeken die daarover gedaan zijn. En ik vind het echt, ja, ik blijf het dus een soort van onwerkelijk vinden wat je dus heel veel jaren in podcasts hebt gezien, dus nu op Fox News ziet. En ik vraag me af of dat dan betekent dat het wantrouwen zo groot is dat nou ja, goed, dat op een gegeven moment dus ook gewoon een stop komt voor al die onzin. Want zij denderen gewoon door.
Mm-hmm.
Femke Halsema, die is denk ik trots op haar plek op de website van de World Economic Forum. Er zijn weinig mensen die daar, weet je, bedoel, Rutte komt zo met een tas naar op zijn fiets richting Tweede Kamer. Toen het boert zich geen flikker. Het is allemaal, ze vinden het mooi, ze willen het laten zien.
Ja.
Behalve Vivek dan, die klaagt ze aan omdat hij daar als Young Global Leader zogenaamd een keer geweest was. Wat volgens hem niet waar was. Maar de meeste mensen, die snappen het dus wel. Maar dat zie je dus ook volgens mij in zijn campagnetaal en zijn standpunten, wat gewoon heel erg libertarisch is. Maar de meeste mensen zijn collectivistisch en die willen, en dat moet allemaal maar samen gaan. En alles moet bepaald worden door een overheid. En hoe eerder, hoe beter. Dus Ja, ik weet niet. Ik snap heel goed dat ze daar niet ze daar nog mee te koop lopen. Maar de vraag is of het iets betekent dat het op Fox News nu zo...
Het betekent zeker wat. Ik ga je dit laten zien. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik ga het je heel even laten zien. Het is een filmpje. Ik ga het ook eventjes instarten. Even kijken.
Hoppa.
For this reason, what we have seen in the elections, in the United States, in the Brexit vote, this anger of people against globalization and against the elites. If you look what's happening in the United States, particularly, you have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. It's dismantling the system, and we see certain elements of this now in the new US administration.
Goed, angry against the system. Maar het wordt wel gezien en ze zien het als een bedreiging. En Klaus Schwab maakt zich zorgen. En begrijp me niet verkeerd, lieve kijkers. Dat gaat hier ook komen. Wij gaan hier ook zo'n soort, zoals hij het noemt, een revolutie meemaken. Mensen die wakker worden, die kwaad worden op het systeem. Het onrecht wat plaatsvindt onder de vleugels van dat systeem. En dat is overal. Ik weet niet wat het is, maar het is een soort thema wat ik tegenkwam, ook toen ik soort van ging kijken voor onderwerpen om vandaag te bespreken. Ik zag dat overal. Klaus maakt zich zorgen.
Ja, ik vind het sowieso ook weer een heel veelzeggend filmpje op het moment dat je hem hoort zeggen, ja, er is anger against the system and the elites. Maar hij noemt dus ook gewoon...
The elites.
hij ziet zichzelf als een elite en dat daar dus...
Maar die man is 85, hè? Die is in fucking 1938 geboren. Ja. Hij is 85, dus dan... Je moet je gewoon voorstellen, hij stamt uit een ander... Het is een ander tijdperk waar hij vandaan komt. Waarin het zijn van een elitist... Mm-hmm. Als je onderdeel bent van de elite, dat is een... Ja, dat is fantastisch. Weet je, dat is het hoogst haalbare.
Ja.
En dat zie je ook aan hem. Weet je. Mm-hmm. Hij glimt van trots als hij dat zegt.
Ja, precies.
En nu is er gewoon een generatie van mensen die zoiets heeft van dat is helemaal niet fantastisch. Weet je, dat is gewoon. Dat betekent dat je een parasiet bent. Zeker als je niet gewerkt hebt en niks geproduceerd hebt. Zoals hij.
Ja.
En dan weet je gewoon van ja, al je geld, al je status, alles heb je gewoon als een. Weet je bent die octopus, weet je, boven die samenleving die met al die tentakels dat systeem uitrolt en gewoon die samenleving leegzuigt. Dat is wat je doet. En met die digital identity, dat is hoe ze die samenleving gaan leegzuigen. Mm-hmm. Want dat, dat is het hele doel van, het doel gaat uiteindelijk zijn... Social credit score invoeren om je gedrag te bepalen. Carbon credits invoeren om je volledig leeg te zuigen. En dat, dat is interessant. Ik hoorde er is een grote climate conferentie geweest in Kenia. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. En daarin waren de Afrikaanse landen, die waren daar ook aan het woord. En daar werd hun eigenlijk voorgehouden. Het kwam in die speeches allemaal naar voren. Dat... ze hebben zoveel resources, maar ook heel veel bossen bijvoorbeeld. En wat ze gaan doen is dat ze, als jij bijvoorbeeld heel veel carbon kunt opslaan of afbreken, dan kun je dus carbon credits verkopen. En het interessante is...
Hoe Elon Musk rijk wordt met Tesla.
Nou, bij wijze van spreken, hetzelfde idee. Het is dezelfde scam natuurlijk. Ja. Maar wanneer kun je dus niks verkopen en moet je kopen als je geen bossen hebt? En nou is het interessant dat in Noord-Europa worden die bossen allemaal afgebroken. Omdat Frans Timmermans ze heel graag in de oven wil opstoken. Want dat is zogenaamd heel erg groen. Waarom is dat groen? Omdat we daardoor heel veel carbon credits moeten kopen. Bij bijvoorbeeld Afrikaanse landen. En er werd ook daar gezegd, die carbon credits waar je hier volgens mij 108 of 110 dollar uitgeeft. Daar kosten ze daar $6. Dus daar zit een gigant. Dus
wacht even, hoe werkt dat dan? Dus dan om ze te kopen in Kenia betaal je $6 per credit.
Ja.
Maar als je ze hier... En hier kosten
hoe komen ze hier? Ja, we hebben het over niks.
Nee, weet ik. Maar wat is het idee erachter?
Nou, dat is waarom Barbara Baarsma van de Rabobank zat te verkondigen. Dat ze het zo belangrijk vond dat de Rabobank vooraan staat in een belangrijke rol spelen in het voorzien van carbon van Nederlanders van carbon credits.
Want dan kunnen ze voor $6 inkopen en hier voor 110 verkopen of
exact,
zo.
Exact, ja. Dat is wat er gaat gebeuren.
Dus fiat was niet genoeg of zo? Fiat geld, niks uit
het
niks.
Het is nooit genoeg.
We gaan nog
Robert,
meer niks maken.
Het is nooit genoeg. Nee, het is nooit genoeg. En dat, dat is wat er gaat gebeuren. En het is gewoon echt nooit genoeg. En daarom, alsjeblieft, als je dit begrijpt, dit probleem, wat er op ons af zit te komen. Get out. Zorg dat je, en ik bedoel niet letterlijk, pak je koffers en vertrek naar het buitenland. Kan ook, maar wat ik eigenlijk bedoel is zorg dat je een manier van overleven hebt buiten het systeem om. En dat in de praktijk betekent dat gewoon leer hoe Bitcoin werkt. Ga Bitcoin gebruiken. Absoluut, steek er niet al je spaargeld in. Dat is niet wat ik bedoel. Maar leer gewoon hoe het werkt. Koop een keer een tientje Bitcoin. Oefen ermee, open een Lightning wallet, maak het over naar een Lightning wallet, kijk of dat lukt en betaal ergens iets met Lightning. Dat is hoe Bitcoin werkt. Probeer dat, doe dat in godsnaam, want zometeen zit je vast aan je digital ID en je bankrekening en alles wordt onderdeel van hetzelfde systeem en je mag helemaal niks meer.
Maar nog even peilen hoe de stemming dan deze week is. Vorige week schetste je een zwart, hopeloos scenario dat het...
Dat viel toch al mee.
Dat het allemaal, dood gingen. Uh-huh. Maar nu, je zegt van ja, je ziet toch ook die tegenbeweging, Klaus Schwab, die zeg maar doorheeft dat het, tenminste, ja, een soort van doorheeft dat het allemaal niet de goede kant op gaat voor hem. Maar ik zie toch ook, ik vind het gewoon interessant, het is gewoon echt een elitebubbel. Dat zie je gewoon heel duidelijk, dat die mensen die gaan gewoon door, die denken van ja, het gaat wel doorheen, wij zijn, weten het beter, wij kunnen dat, het gepeupel kan het allemaal toch niet bevatten, dus het komt wel goed, maar toch zie je inderdaad ook een hele soort van vloedgolf ontstaan voor de kust van anti-reacties.
Ja.
Wat is nu, hoe is de peiling nu, hoe zwart is het scenario nu?
Nou, waarom ik zwart was, of tenminste zwartgallig was over de situatie, is omdat ik zie geen politieke oplossing. Maar is niet vreemd, want ik geloof ook niet in politieke oplossingen. Dus ik zie dat alleen maar bevestigd worden. Wat ik wel voor me zie, is een oplossing vanuit de gemeenschap zelf. Mm. Die gewoon zegt, nu is het genoeg. En dat zie ik wel. Ik zie wel dat de boel op scherp wordt gezet. En het grappige is, het wordt op scherp gezet door... hun, door de elite, door dit kabinet, door dit OM bij wijze van spreken, weet je, door we gaan van de hak op de tak, maar we moeten het eventjes over Gideon van Meijeren hebben natuurlijk, die van opruiing beschuldigd wordt door het OM. Laten we het daar zo over hebben, maar eerst eventjes dit. Ik zie wel degelijk mensen wakker worden en mensen komen dagelijks naar me toe. Omdat ze Vivo Valentine kijken of omdat ze iets willen weten over een onderwerp wat we besproken hebben. Dat gebeurt letterlijk dagelijks.
Yeah, yeah.
En vanochtend nog kwam iemand naar me toe. Gewoon soort van achter me na aangefietst. Zo van, oh, ik wil je heel even spreken. Dat is, ja, weet je, ik zie dat gewoon. Dus ik realiseer me ook, het zijn natuurlijk allemaal anekdotische voorbeelden. Mm-hmm. Weet je, het wil niet zeggen dat heel Nederland wakker wordt. En toch, weet je, en toch zie ik het. En daarom is het zo belangrijk. We moeten daar ook echt iets mee doen. Het is belangrijk om het... om het uit te spreken, weet je, ook als je ons ziet of en nog belangrijker, als je elkaar ziet praten over deze onderwerpen, weet je, het hoeft niet iets te zijn dat we een soort geheim genootschap zijn van mensen die snappen dat de overheid onze grootste probleem is. Nee, dat is het niet. Het gaat er gewoon om dat we dat als een heel normaal onderwerp met elkaar bespreken. Mm-hmm. De overheid is het probleem, creëert alle problemen waar ze vervolgens oplossingen voor aandragen. En die oplossingen zijn nooit in het voordeel van de bevolking, maar ze zijn altijd in het voordeel van de elite. Mm-hmm. Dat is hoe het werkt. Wij moeten daarover praten, want anders dan kun je niet bevatten hoe groot het is. En wat er ook gebeurt als je daarover praat, dan ga je met elkaar... sta je namelijk heel sterk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het op neerkomt. Weet je, dat is wat er gebeurt. Ik wou nog één voorbeeld van...
Nog even op ingaan. Want dat is inderdaad wel... Even los van de betalende leden. Maar ik heb het met een reden, zeg maar, tribe genoemd. Een tribe en tribe members. Omdat er sprake is van vooral denk ik in het Westen, waarbij de overheid al zo lang een soort van rol heeft ingenomen, die vroeger werd ingenomen door het gezin en de familie. En dat is een beetje weggedrukt. Ik heb het idee dat het heel erg crowding out effect is in het Westen, waarbij we niet meer naar elkaar kijken, maar vooral naar de overheid. En dus eigenlijk daardoor zijn overgeleverd aan de overheid. Los van dat je niet... financieel eigenlijk afstandig bent, ben je dus ook sociaal eigenlijk afhankelijk geworden van de overheid. Mm. En daar, dat moet omgedraaid worden. En ik had vorige week over dat strong man, hard times unite strong man idee, zeg maar.
Niemand die dat voorbeeld geeft, kan hem in één keer goed uitspreken. Nee. Dus iedere keer dat ik het zeg, maar gaat, sorry, ga door.
Maar ik had toen ook het gevoel van, ja, er kwamen ook heel veel mensen die de podcast keken om me af. En ik heb dan ook steeds vaker op straat dat mensen naar me toe komen. Dus ik heb ook het idee dat er inderdaad die undercurrent, zeg maar, steeds sterker wordt. En het bedoeling is dat we dat een soort, ja, dat we dat toch concretiseren met elkaar. Dat je moet het naar het uitspreken, dat je moet meer mensen
erbij
krijgen.
Maar hoe concretiseer je een sociale beweging? Dat is niet iets. Sterker nog, de kracht ervan is dat het zo decentraal mogelijk is. Het zijn ook al die individuen.
Maar concreet en decentraal, die kan prima samengaan. Bitcoin is heel concreet, maar heel decentraal.
Ja, behalve dat de adoptie ervan kun je niet concretiseren. Doe het of doe het niet. Maar doe het niet en je mist de boot en je komt gigantisch in de problemen.
Nee, maar ik denk wel, zeg maar, we moeten namelijk echt met events aan de slag. Het met elkaar opzoeken op een moment, zeg maar. Dat dus niet alleen maar online, maar ook offline. Het uitspreken doe je online en offline, zeg maar. Ja. En moet elkaar leren kennen, elkaar in de ogen kijken, zeg maar. Ook tips uitwisselen. Waar hou jij je bitcoin? Hoe hou jij je eten? Welke boeren hou jij eten, zeg maar.
Ja.
Dat soort dingen. Stroomvoorziening, weet ik veel, deel survival tips uit. Maar sowieso zorg dat je mensen om je heen hebt die hetzelfde denken. En als weet hoe ver ze gaan komen met die plannen, maar dat je mensen hebt in je omgeving van je weet van oké, als het niet goed gaat, dan kan ik daar op bouwen. Dan heb ik daar mijn netwerk, zeg maar. Ja. Een zwarte markt, een zwart systeem. Weet je, dat we hebben het eerder gehad over algoritme, lang niet over gehad trouwens, zeg maar. Maar dus het idee dat je via eigenlijk een zwarte markt, zeg maar, het systeem van de overheid ondermijnt en niet tegen gaat vechten, want die mensen gaat toch wel breken. Maar zorg dat je een alternatief systeem hebt, zet een ruilhandeltje op, zodat je van het een of het ander wat jij maakt en niet anders maakt. Dat soort dingen, dat bedoel ik met het concretiseren van een sociale beweging die toch al gaande is. Ik denk dat heel belangrijk is, dat we gewoon een nieuwe tribe vormen die elkaar weet te vinden, ook buiten de interwebs op.
Ja, nou, helemaal eens. Dat ben ik absoluut met je eens. Ik vind het, wat ik altijd heel erg leuk vind, is als ik referenties zie naar onderwerpen die spelen bij mensen die snappen dat de overheid het probleem is. Dus afgelopen week of deze week was het natuurlijk 11 september en dan staan we stil bij de aanslagen in New York. En dan zie ik overal referenties. En vroeger waren het allemaal referenties naar 11 september. Maar nu zag ik bijvoorbeeld, ik zag vrij veel referenties naar Building Number 7. Mm-hmm. Ik had bijvoorbeeld een sportschool waar ik ga. Daar, weet je, heb je een soort workout elke dag. Yeah. En er werd ook een referentie naar Building Number 7 werd erin gedaan. En ik heb
zoiets van, ik zag hem voorbij komen, maar ik kon hem niet vinden inderdaad.
Ik zag hem ook niet gelijk hoor. Maar, er zaten twee referenties in. Maar het is zo tof om dat te zien, omdat je dan daarin zit dat van je staat niet alleen. Weet je, je ziet, er zijn heel veel mensen die snappen dat er iets mis is. Voor mij was 11 september het begin van die realisatie, omdat daar klopt helemaal geen moer van wat daar gebeurd is. Maar nog altijd zie ik online, ik zag Bart Brands bijvoorbeeld, die zag ik postplaats over 11 september en wat er allemaal mis is met het officiële narratief. En dan zegt er ook iemand, zegt iets onder van, de experts hebben al lang uitgezocht dat al die complottheorieën niet kloppen. Weet je? En dan heb ik zoiets van dat blinde vertrouwen in die autoriteit, weet je, in de elite, in de experts, in de overheid. Dat is allemaal misplaatst. Mm-hmm. En dat toch zijn er nog een boel mensen die dat hebben. En die mensen moeten ook wakker worden. Je moet ook wakker worden gemaakt. En ze willen niet, weet je. Soms zie ik ze ook in de comments voorbij komen op YouTube. Dat ik echt denk van, kom op nou, weet je. Maar goed, oké, weet je. Iedereen heeft recht op zijn eigen bord voor zijn kop, maar jezus.
Het is wel interessant. Misschien, ik heb ook een filmpje van over 9/11 gesproken. Was natuurlijk na het afgelopen maandag, na de hoeveeljarige, 12-jarige jubileum of iets in die richting. En dan komen weer allemaal dingen voorbij. Maar ik zag dus weer iets nieuws van Donald Trump, die blijkbaar tijdens die dag belde met een nieuwsstation in Amerika. En toen zei hij iets heel interessants.
Cool.
Live op tv.
Ja, ik ga play drukken. En dan komt hij dus een videootje.
Dat is niet de goeie.
Nee?
Nee. Is ook leuk. Gaan we daarna kijken.
Oké. Okay.
Maar Donald Trump staat hier niet. Even kijken hoor.
Even kijken hoor. Donald Trump.
De laatste van onder dystopie.
Oh, het laatste. Nee, dat was deze. Oh, nee, dat was deze toch? Daar heb ik net op geklikt.
Die, ja. Ja.
Nee, die heb ik net geopend.
Dan heb ik dan de verkeerde link daarin geplaatst.
Je hebt de verkeerde link erin geplaatst. Oh jee.
Even kijken. Delen. Link kopiëren. Zit hem wel? Ja, dat is hem wel.
Ja, is hij geschreven? Okay,
wacht even.
Nou, we gaan gewoon doen hoor. We wachten gewoon eventjes. Donald Trump.
Ja, als het goed is.
Ja, oké. Okay. Daar gaan we. Nog weer. Ik zie weer die Pettermans. Oh nee, Donald Trump called into a live news broadcast on the morning of 9/11. Daar gaan we, jongens. Donald Trump.
I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through this deal? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have, and it was almost just like a can of soup.
You know, Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number two, and when you see that approach the far side, and then all of a sudden, within a matter of a millisecond, the explosion pops out the other side.
Right. I just think that it was a plane with more than just fuel. I think, obviously, they were very big planes. They were going very rapidly because I was also watching where the plane seemed to be not only going fast, it seemed to be coming down into the building. So it was getting the speed from going downhill, so to speak. It just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane, because you're talking about taking out steel, the heaviest caliber steel that was used on a building. I mean, these buildings were rock solid. And, you know, it's just an amazing thing. This country is...
Okay.
Ik vind het zo bizar dat hoe langer je, zeg maar... wat je zegt, 9/11 was het moment dat je dan ging twijfelen over het officiële narratief wat je voorgeschoteld krijgt door de media, de overheid en de samenwerking tussen die twee. En van, hey, dit klopt niet. En dan is het heel snel, ga je heel snel twijfelen aan, zeg maar, heel veel andere dingen. Maar dan, dus ondanks dat ik daar... Ik ben echt ingedoken. Weet ik van, toen had je nog DVD's, zeg maar,
die
gebrand waren.
Google Video had je.
Ja, om te kijken van, weet je, die architects of zo voor 9/11, dat soort lui, ja,
dat
weet
kwam
je
pas
wel.
Vrij later.
Was het later? Het was best wel snel. Het was 6. Maar ook in het begin had je allemaal mensen die toot en lies about 9/11 en zo, dat soort dingen.
Ja, de allereerste soort van goed geproduceerde docu die erover had, was Zeitgeist. En dat die is echt
een goeie,
maar daarvoor had je allemaal van die lezingen. En je had god, hoe heette die jongen nou? Die ex-FBI agent, die Rupert nog wat.
Michael Rupert
inderdaad. Ja. En die heeft later ook zelfmoord gepleegd of is gezelfmoord, ik weet het niet. Maar die had die follow the money presentatie waarin hij zegt van kijk nou gewoon wat er gebeurt. En ik weet dat. Toen dat werd geüpload en het iedereen zag, dat ik ook gezicht van Jesus. En dat ik was gewoon 2 weken van de wereld. Dat ik me gewoon realiseerde van wat is hier gebeurd? De overheid, Amerikaanse overheid, voert een aanval uit op de Amerikaanse bevolking. Hoe bizar is dat? En toen kwam je erachter dat dit gewoon, dit is geen uitzondering, dit gebeurt gewoon keer op keer. Weet
gewoon
je.
Procedure.
Ja, inderdaad. Ja. Dat,
maar interessant is dus dat hij dat. Want Donald Trump zegt dus: hij zat, ik weet niet of hij in de Trump Tower zat, maar hij zag het gebeuren. En hij is natuurlijk projectontwikkelaar van origine. Ja. En hij vertelt dus ook over de constructie van het gebouw. En zegt: ik kan niet indenken dat het alleen maar vliegtuigen waren. Zo'n explosie, zo'n klap, zeg maar, zo'n impact. Ja. Dat moeten ook bommen zijn geweest. En hij zegt dus bommen. Goed, bommen in het vliegtuig zelf. En
er zijn 113 referenties naar bommen die afgaan in interviews die op straat werden afgenomen.
Ja.
Dat is niet bij iedereen die daar was, zei er gaan bommen af.
Ja.
Brandweerlieden, iedereen zei van er gaan bommen af in dat gebouw.
Ja, en goed, ik zag nog allemaal dingen weer voorbij komen. De afgelopen dagen Rabbit Hole ingaan met dat natuurlijk ook heel deel van die verdiepingen leeg stonden en zo. En dat, zeg maar, de boven. Want dat was ook een ding. Die dingen waren helemaal niet rendabel.
Het stond
helemaal leeg.
En toch recentelijk verkocht aan Silverstein.
Silverstein, inderdaad. Ja. Die nu een grote verzekering voor heeft afgesloten. En daar heel erg op gecashed heeft ook. Maar ik vond het gewoon boeiend. Want dan is dat. Dit is dan op mainstream nieuws komt het dan. Donald Trump die zegt zoiets. En even de bommen waar en hoe. Dat is dan eventjes nog. Maar hij heeft het al heel snel over bommen. En dat. Ja. Ja, dat is dan toch iets inderdaad wat ik ook weer gemist heb. En denk van, dan zie ik dit weer terug en denk van ja, zie je wel hoe shady het was eigenlijk. En elke keer als je dieper gaat, dan kom je ook weer achter nieuwe dingen. Dat is, ja, ik weet niet, het is echt... je kan eindeloos maar door blijven gaan met het zoeken en vinden van de waarheid. En dan hoe meer je dat doet, hoe gekker het wordt, zeg maar. Dat is wat die Twilight Zone, the truth is stranger than fiction, geloof ik. We gaan daar steeds meer in...
te geloven. Absoluut. En weet je, en dan komt Ursula van der Leyen en die zegt van ja, we moeten de nieuwe central bank digital currency of een digital ID, dat moeten we vertrouwen. Weet je, en dat met in één zin moeten en vertrouwen. Weet je, vertrouwen is niet iets wat je kunt afdwingen. Ja. Maar dat is wel wat zij nu aan het doen is. Mm-hmm. Wat zij nu aan het bouwen zijn, is een systeem waarbinnen vertrouwen wordt afgedwongen. Het is geen vertrouwen meer, het is angst. Dat is hoe je afgedwongen vertrouwen is angst. Mm-hmm. En dat is wat ze nu aan het bouwen zijn. En ja, weet je, het is zo belangrijk om die lessen te leren uit het verleden en die geschiedenisboeken in te duiken. En er is een documentaire die staat online en die heet 9-11, The New Pearl Harbor. Die staat op YouTube, kun je gewoon vinden. Dat is een 5 uur durende documentaire waarin letterlijk alles, maar dan ook alles wat er niet klopt en wat wijst op doorgestoken kaart, op controlled demolition. Al het bewijs daarvan wordt achter elkaar opgesomd. Of opgesomd, het wordt wel echt gepresenteerd. Je wordt niet helemaal gek als je het hoort, maar 5 uur lang. Het is zo ontzettend veel informatie. Maar ga dat checken als je nog mensen hebt of als je zelf twijfelt. Ik heb ook een keer een podcast met George van Hout opgenomen. Die staat ook nog steeds online. Ook hierover. Er is zo ontzettend veel informatie.
Volgens mij was hij ook laatst bij Black Box, toch?
Oh, dat zou goed kunnen. Ja, hij is in Nederland, denk ik, samen met Daan de Wit, een van de meest uitgesproken 9-11 truthers, denk ik, die er zijn. Maar goed, weet je, er stond een andere documentaire nog. Dat vond ik wel leuk. Die stond op het kanaal van Redacted. Ik had dit eventjes gewoon van tevoren moeten klaarzetten. Maar goed, dat heb ik natuurlijk niet gedaan.
Het hoort erbij tegenwoordig.
Hoort er gewoon bij. Tegenwoordig verzoeken we alles live op. Gewoon doen we gewoon. Even kijken of ik het even zo snel kan vinden. Want hier stond hij heel mooi. Peace, War and 9-11. En dat is een documentaire van... even kijken, hoe heet hij ook weer? Het staat er hier. Ik krijg een soort context. Maar ik denk, Jezus, waarom zie ik niet... even kijken, Graham McQueen is een vredesactivist, een Canadees vredesactivist die heel veel gedaan heeft. Ik wil eigenlijk niet, hier is die, we gaan maar een klein stukje. Begin geluid te maken. Whole page. And I highlighted one line. I said I've highlighted a line that may be true. The rest of this is all false, and I'm going to try and explain why I say that. This is possibly the worst event since World War II. It has set nation against nation, religion against religion, and we now know that it's a fraud. Goed. Ik heb deze documentaire zitten kijken. Peace, War en 9-11 gisteren. En ik vond het heel erg tof. Omdat hierin iets gebeurt wat ik nog niet eerder heb gezien in documentaires. Ik heb ze denk ik allemaal gekeken. Maar hierin wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar het geopolitieke verhaal. Dus we gaan hier niet in over de staalstructuur. En waarom staal niet kan smelten bij een kantoorbrand. Allemaal dat soort dingen. Daarvoor kijk je gewoon de New Pearl Harbor. Maar Peace, War en 9-11 gaat heel erg over... Hoe heeft die aanslag het wereldtoneel veranderd eigenlijk? Mm-hmm. En hoe is dat eerder gebeurd in de geschiedenis? En waarom hebben die mensen dat gedaan? Wie zijn die neocons die daarachter zitten? Ja. En dat vond ik echt heel tof. Helaas is Graham... hoe heet hij? Graham? Ik was zijn naam...
En hoe is dat...
Graham McQueen, sorry.
Is het anders dan... altijd namen die ik altijd vergeet. Mono Keizer heb ik nu in mijn hoofd zitten. En nu is het weer die guy van BBC met de documentaires.
Adam
Curtis, inderdaad. Ja. Maar die heeft ook dat verhaal geschetst over die neoconservatives, zeg maar, in een breder perspectief dan alleen maar 9-11.
Ja,
en
klopt.
Is dat wat hij ook doet? Of heeft hij nog iets een andere toevoeging daar?
Adam Curtis heeft een hele aparte... Of eigenlijk een hele eigen vertelstijl. Waarbij hij een voice-over doet terwijl hij allemaal beelden onder elkaar knipt. En eigenlijk heeft Adam Curtis meerdere, meerdere documentaires gemaakt over dit onderwerp. Om te beginnen The Power of Nightmares. Mm-hmm. Daar begon het mee, tweedelige documentaire serie. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook Bitter Lake gedaan. En dat gaat over de rol van Saudi-Arabië. En mm-hmm. je kunt 9-11 niet zien zonder te kijken naar de rol van Saudi-Arabië hier binnen. Mm-hmm. Vooral de banden tussen de Bush-familie en, het Saoedische Koningshuis. En dat, dus dat, ik moet je zeggen, ik heb het gevoel dat Adam Curtis scheert er een beetje overheen. The Power of Nightmares was heel sterk, omdat het over de psychologische kant van angst gaat. En hoe dat een samenleving kan vormen. Hier gaat het gewoon echt over, het blijft wat meer in de politieke hoek zitten. Een soort van, hoe heeft Amerika 9-11 gebruikt? Mm-hmm. Weet je, dit is ook een blik van, kijk, die Graham McQueen is in april volgens mij gestorven. Hij had kanker. En dit was zijn soort van zijn laatste werk. Dus hij heeft dat aan begin dit jaar heeft hij dat afgemaakt. Dus het is ook een soort van, na 20 jaar blikken we terug op 9-11-achtig mm-hmm. verhaal.
Ja.
En wat is er gebeurd met Amerika? Nou, dat kun je zien. Weet je. We mm-hmm. hebben 20 jaar lang oorlog gehad in het Midden-Oosten, in Afghanistan. Weet je, als je kijkt hoe de Patriot Act, de burgerrechten van Amerikanen, maar eigenlijk van de hele wereld hebben weggefroten. Gewoon. Hoe die hele manier van denken aan het begin staat van misschien wel COVID, van het idee dat je de bevolking moet terroriseren om ze eronder te houden. Wat je heel erg mm-hmm. bij die neocon ziet. En wat dat op de dag van vandaag gewoon gebeurt. Weet je, corona is daar een goed voorbeeld van. En die digital ID nu ook weer.
En interessant om te zien dat het na 20 jaar ook een soort van aan het uitwerken is. Dat zie je inderdaad in Bitter Lake heel erg. Dat binnenhalen van Saudi-Arabië en het opzetten van de petrodollar, dat wat nu op zijn eind lijkt te lopen met de Saudi-Arabië in ieder geval die meer toenadering zoekt tot de BRICS. En ja. En toch ook de deur een beetje aan het, niet aan het dichtgooien, maar in ieder geval wel Amerika meer de uit aan het werken is. Of in ieder geval meer alliantie aan het opzoeken is. Ja, het is super interessant. Ja, ik vind het blijft een interessante grafiek vinden van, weet je, hoe meer je van je geschiedenis weet, hoe minder je de overheid vertrouwt. Dus ik hoop dat iedereen die nog niet, ik denk dat alle kijkers dat we hebben, maar mochten mensen nog niet vol in 9-11 zijn gedoken, dan is het jubileum wel een mooi moment om dat nog een keertje te doen.
Absoluut.
Met die documentaire. Ik ga hem ook kijken, ik ken hem niet.
Peace, war en 9-11 inderdaad. Goed, nog heel eventjes over dat vertrouwen. Daar wou ik nog één ding over kwijt. Dat zag ik vanochtend voorbij komen. Ik vond het interessant. De kinderombudsman in Nederland heeft een artikel gepubliceerd. En ik vond het leuk, want wat zeggen ze? De ontwikkeling en vertrouwen van kinderen staat onder druk door conflicten tussen ouders en de overheid. En dit is interessant, omdat dit iets is waar je eigenlijk weinig over hoort. Een soort van, op het moment dat je in conflict komt met de overheid, wat doet dat met je?
Mm-hmm.
Weet je, dus we hebben al die corona-misdadigers, die hebben we gehoord over dat er was toch helemaal geen drang. En we hadden geen vaccinatieverplichting. En dat was allemaal niet zo. Het is allemaal niet zo erg. Ik snap dat het ze proberen terug te krabbelen. Want het gaat pijnlijk worden zometeen. En er komen echt absoluut nog rechtszaken tegen deze mensen. Maar hoe je er ook naar kunt kijken, is dat daarmee wordt vergoeilijkt wat het effect is van zo'n uitspraak. Weet je, Hugo de Jonge die zegt, we weten waar de ongevaccineerden wonen.
Mm.
Dat is een dreigement van een organisatie die een alleenrecht heeft op geweld. En weet je, ik bedoel, als jij als jij een hele grote gespierde kickbokser bent en er komt iemand van 1,50 meter tegen en die zegt van, ik weet waar je woont, dan ben je niet onder de indruk. Maar als jij 1,50 meter bent en er staat een 800 kilo gorilla voor je en die zegt, ik weet waar je woont, dan is het een heel ander verhaal.
Mm-hmm.
En de overheid is die gorilla van 800 kilo. Weet je, die kan letterlijk je leven kapot maken. En dat zien we bij de toeslagenaffaire. Kinderen, de 1200 kinderen die gewoon zijn afgepakt van de ouders. Het is te krankzinnig voor woorden. Maar dat gebeurt gewoon in Nederland. Weet je, mm-hmm. Ik bedoel, dat gebeurt in een van het derde wereldland. Dan heb je als iets van, oh, wat erg. Weet je, maar het gebeurt gewoon in Nederland. Nobody cares.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar alle boeren, weet je, hun bedrijven die worden nog niet letterlijk afgepakt, maar ze krijgen gewoon een keuze van, je gaat uitgekocht worden door de overheid. Op dat ogenblik is jouw bedrijf niks meer waard. Als je te horen krijgt van ja, jouw bedrijf staat op de lijst om niet... je mag geen boer meer zijn, we gaan geen vergunning afpakken. Dan is je bedrijf op dat ogenblik niks meer waard. En dan heb je dus een conflict met de overheid. En dat heeft slopende gevolgen voor gezinnen. En dus ook voor kinderen. En dat... dat is interessant, want ze zeggen ook hier, ik zoek even de... er worden voorbeelden gegeven van ouders met een burn-out. En wat dat betekent voor de band tussen kinderen en ouders. Kinderen ervaren veel stress door conflicten met de overheid. Maar ze vindt het ook zorgelijk dat deze kinderen aangeven dat hun vertrouwen in de overheid daalt. Kinderen zien een harde overheid die hun ouders niet helpt. Nou, dat is... dat is natuurlijk de essentie. Mm-hmm. Weet je, een overheid helpt mensen helemaal niet. De overheid is er voor zichzelf.
Het is ook wel grappig dat als je analyse doet van de stemmers op de LP, dat het ook vaak zit in groepen die heel erg afhankelijk waren of zijn van de overheid. Omdat die dit hebben ervaren waarschijnlijk. Ja. Die hebben ervaren dat de hulp niet echt hulp is en dat je er weinig aan hebt.
Ja.
En dus gedesillusioneerd zijn geraakt van de overheid en dus LP gaan stemmen. En dat het hele idee van libertarisme, weet je, of liberaal, dat is voor de elite, voor de rijken, dat klopt niet helemaal. En goed, als je echt ook snapt hoe dat werkt, dan stemt iedereen natuurlijk daarvoor. Maar ik vind het interessant dat dit staat eigenlijk, dat ook dat beeld wat wij daar vanzelf van hebben.
Ja, nou ja, inderdaad. En dat ik denk dat steeds meer Nederlanders hiermee te maken gaan krijgen. En het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel dat als je inderdaad de digital ID-plannen ziet, je gaat straks al die vragen... We zien dat nu al, weet je. Mensen die hun bankrekeningen kwijtraken omdat ze, weet ik veel, te veel cash hebben uitgegeven bij de Albert Heijn. Of überhaupt te veel boodschappen hebben gedaan. Ik weet het allemaal niet. Dat soort dingen gebeuren. En dan, dan krijg je dus conflicten met de overheid. En dan gaat het hele gezin gaat daarin mee.
Ik zag een heel grappig filmpje waarbij ik nu het heb over die uitgaven. Er is nu een wet in of Nieuw-Zeeland of Australië dat je boven een bepaald bedrag moet je aangeven bij de bank waar je het geld voor nodig hebt. En dan zie je een man, ik weet niet, ik heb hem ergens, ik ga niet zoeken.
Volgens mij heb ik het ook gezien. Die gaat uit zijn dak bij een bankfiliaal, toch?
Nee, hij maakt er een grap van. Dus hij gaat laat hij zien hoe het werkt. Dus dan zegt hij van, ik wil graag $1,000 hebben of zo. En dan, of 2000, ik weet hoeveel het is. En dan vraagt hij, hoezo moet ik dat? Vraag is toch mijn geld? Ik kan nog aan mijn geld geven? En zegt, nee, het is een wet. Je moet opgeven, zeg maar, waar je het voor gaat gebruiken. Dus hij gaat naar verschillende filialen toe. En bij de ene zegt hij van, ja, fuck, ja, ik ben vreemd gegaan. Mijn vrouw die had alleen maar van dure tassen. Dus ik moet dit goed maken. Dus ik heb nu geld nog om heel veel dure tassen te kopen. Zegt hij zo. Dan gaat hij heel verhaal afsteken, zeg maar, bij die bankmedewerker die dat omschrijft en als ze geld geeft. En dan later zegt hij van, zegt hij dat hij drugs wil hebben of zo. Weet je, hij gaat het meest lijpe dingen gaat hij zeggen. Dan zegt hij van, oh ja, wil je dit opgeven nu? Ik weet niet of je dat moet opgeven hier. Zegt hij zo, ja, maar het is waar. Ik heb gewoon drugs nodig. Dus ik weet niet waarom ik het überhaupt moet zeggen. Maar dan laat hij zien hoe bizar het is dat je dus een reden moet opgeven, zeg maar, tot je toegang hebt tot je eigen geld.
Het is krankzinnig. Maar het is niet je eigen geld.
Nee, het is niet je eigen geld. Nee.
Al je geld op de bank is niet jouw geld. Mensen snappen dat niet. Je hebt een vordering op de bank. Niet meer, niks meer, niks minder.
Ja, maar oké, die nog een keer. Die heb ik ook nooit. Is nooit helemaal geklikt. Hoezo heb jij een vordering op de bank?
Dat is als jij een bankrekening opent, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Ja.
En die zijn namelijk dat het geld wat je stort op een rekening houdt in dat je vervolgens een vordering hebt op de bank. Dus als jij 10 euro op een rekening zet, dan heb jij nog 10 euro tegoed. Daarom heet het ook een bank tegoed. Ja. Maar het is niet jouw geld. Het geld is van de bank op dat ogenblik.
Maar die vordering is toch hetzelfde als...
Nou, als ik jou 10 euro leen,
ja,
is dat dan jouw geld? Jij steekt het in je zak. Van wie is dat geld dan?
Nou ja, het is jouw geld. Jouw geld.
Nee,
dan?
Nee, want ik heb het jou geleend. Het zit in jouw zak. Ik heb een vordering op jou van 10 euro. Ja. Ik kan aanspraak maken op 10 euro die in je zak zit. Maar wat er met dat geld gebeurt, daar hoef je aan mij geen verantwoording over
nee,
te
leggen. Nee, op die manier. Ja, precies.
Kijk, stel je voor dat jij in je huis allemaal een kluis installeert.
Ja.
En ik mag mijn geld in jouw kluis leggen en ik krijg een eigen sleutel en jij kunt er niet bij. Ja, dan kun je zeggen, het is mijn geld. Je hebt er geen toegang toe.
Ja.
Maar op het moment dat jij er wel toegang toe hebt, ja, dan is het gewoon jouw geld op dat ogenblik.
Ja, oké. Dus, maar je hebt inderdaad technisch, juridisch, administratief een vordering op de bank. Maar is dat dan anders?
Ja, bij een faillissement is dat anders. Want dat betekent dat je gewoon met de andere schuldeisers achteraan kan
gaan staan. Ja, precies.
Het is niet dat je naar binnen kan lopen en zegt van, where is my money? Ja. dat gaat niet gebeuren.
Ja, precies. Nee, oké. Okay. Ja, ik heb hem helder.
Maar goed, dus dat is een dingetje. Mensen snappen dat niet. En die hebben gewoon zoiets van, nee hoor, mijn geld staat gewoon op de bank. Dat is mijn geld. Nee, dat is niet jouw geld.
Daarom is ook wel, ik moet nu denken aan... Want een paar weken geleden hadden we een discussie over BRICS. Zeg. We hebben het vaak gehad over die multipolaire wereld die er lijkt te komen.
Ja.
Maar we hebben ook vaker gehad over het feit dat het toch ergens stokt. Je ziet China nu, weet je, die economie, dat doet niet meer wat het moet zijn. Demografisch gezien gaat het instorten.
Mm-hmm.
Weet je, veel van die andere BRICS-landen kunnen niet met elkaar door één deur. Ik heb het met Paul Buitink ook gehad over, zeg maar, dat van Holland Gold, over het hele goudnarratief. En jij zei van, ja, die goudstandaard, die zie ik niet gebeuren. En ik zag dat toch wel een beetje als een soort van de drijfveer, of zeg het, of de motor achter dat andere blok, wat dan zeg maar een machtspositie zou kunnen krijgen. En ik vond het wel interessant. Ik snapte door het gesprek eerst met jou en daarna met Paul ook beter waarom dat niet gaat werken. Het is inderdaad in de geschiedenis al geprobeerd. Het heeft al gefaald, inderdaad. En Paul ziet het ook niet gebeuren. Die zegt van, ja, goud is goed als hedge, zeg maar, te hebben om.
Ja.
Ik moet eraan denken, want je had over die vordering. Wil je geld zelf houden, dan stopt het geld zelf. Maar beter nog, stop het in bitcoin of goud. Dan heb jij echt waarde in huis.
Ja.
En daarvoor dient het. Maar die goudstandaard gaat er niet komen. Maar ik ben dus ook wel een beetje, nog even in lijn met van wat gaat er gebeuren in de wereld, sceptisch geworden over die multipolaire wereld.
Mm-hmm.
En Rusland en China en weet ik welke landen.
En terecht.
Zeg maar. Want ik zie hen niet, maar dat is denk ik problematisch. Ik bedoel, aan de ene kant is Amerika natuurlijk het soort van het bastion van de vrijheid in veel de ogen van veel mensen.
Mm-hmm.
Maar er zitten elementen daar, die de neocons en die hele groep, zeg maar, die ons inderdaad sinds 9/11 wereldwijd het leven zuur maken. Dus dat vind ik toch wel een slechte ontwikkeling dan als China niet een bepaalde tegengewicht kan geven aan Amerika.
Ook omdat als je helemaal teruggaat naar de beginselen, weet je, waarom bestaat een overheid? En ik denk dat er maar één echte reden is om te verklaren. En dat is namelijk dat een overheid privébezit kan garanderen. Weet je? Dus als de overheid een monopolie heeft op geweld, dan kunnen ze dat geweld inzetten om te zeggen van, nou, er zal niet gestolen worden. Doe je dat wel? Nou, dan ga je de bak in, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dus en als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je een redelijk stabiele samenleving. En in die stabiele samenleving heb je vrijheid van meningsuiting. En daar heerst grote persoonlijke vrijheid. En als dat gebeurt, dan kan je dus ook vrij handelen. En dan ontstaat rijkdom. Nou goed, enzovoort, enzovoort. Al die voorwaarden in China zijn er niet. Weet je, in Rusland, die zijn er niet.
Mm-hmm.
Dat zijn helemaal geen landen. Weet je, ik bedoel, als jij nu een grote multinational zou willen bouwen en je wil dat in China doen, nou, dan kan je maar beter beginnen met politici om te kopen, want daarbuiten kan het niet. Dus dat is helemaal niet een aantrekkelijke plek om een bedrijf te beginnen. Dus,
en dat zie je ook.
En al die bedrijven in BRICS, of al die landen die in BRICS zitten, hebben dat met elkaar gemeen. Weet je?
Ja.
Het zijn geen vrije westerse democratieën zoals wij dat graag zouden zien.
Mm-hmm.
Er is een reden dat Amerika het rijkste land ter wereld is geworden.
Mm-hmm.
Niet alleen doordat ze de wereld reservemunt uitgeven, maar ook omdat het inderdaad een plek was waar je vrij kon ondernemen en als mens vrij kon zijn, wat leidde tot ongekende welvaart. En dat hetzelfde zie je bijvoorbeeld in Zwitserland, maar het is gewoon een klein land, dus de productiviteit is beperkt. En ondanks dat je nu in het Westen, dus ook in Europa, dat je de trend de andere kant op ziet, dat wil nog niet zeggen dat dat goed is voor het bedrijfsleven. Nee, het is een groot probleem. En ik weet je, we hebben dat vorige keer, ik vond het een heel interessant onderwerp. Ik heb daar nog over zitten door zitten nadenken. En het ging over dat fascisme is een versmelting tussen overheid en de markt.
Mm-hmm.
Waarin eigenlijk de overheid en de markt elkaar volledig opslokken. Ik bedoel, als je kijkt naar de EU, dan zie je gewoon door die hele Brusselse lobby ellende, zie je gewoon dat die bedrijven hebben zo ontzettend veel invloed op die politici, dat die politici eigenlijk niet meer in staat zijn om eigen mening te hebben. Dus die versmelting tussen die overheid en die staat en die markt zorgt voor fascisme. Aan de andere kant, een volledig dominante overheid zorgt voor communisme.
Mm-hmm.
En beide zijn de utopische utopische doelen van aan de ene kant natuurlijk De liberalen en aan de andere kant misschien de socialisten. Mm-hmm. Weet je, een soort van, je hebt uiteindelijk een overheid niet meer nodig als je bijvoorbeeld een perfecte socialistische samenleving hebt. Mm-hmm. Je hebt hem ook niet meer nodig als je een perfecte vrije markt hebt gecreëerd. Weet je, dan heb je ook geen overdag. Maar houden libertariërs, die kiezen die weg. Mm-hmm. Maar als je niet uitkomt bij dat utopische eindstation, maar je stopt bij wijze van spreken op 80% daarvoor, dan zit je dus full-blown fascisme of in full-blown communisme. Eén van de twee. En ze lijken ontzettend op elkaar, hoor. Ze verschillen niet zoveel van elkaar. Ja. En dat is het grote gevaar waar we in terecht zijn gekomen. Weet je, vanuit die ideeën dat we op een bepaalde manier een staat moeten inrichten, ja, moet je wel eventjes je heel erg bewust zijn dat je uit de buurt moet blijven van die tussenstations, mm-hmm, van fascisme en communisme. En weet je, als je kijkt naar Rusland en naar naar China, ja, dan denk ik van ja, sorry, die zijn gestopt op die stations, weet je. Ik weet niet precies wat je over Rusland zou kunnen zeggen, maar in China is het overduidelijk een communistisch systeem, mm-hmm, weet je. En het wordt misschien, omdat ze ook een soort vrije marktperiode gehad hebben, en misschien is dat nog niet helemaal weg, wordt het ook wat meer fascistisch? Ik weet het niet helemaal. Maar in ieder geval, in combinatie met die autoritaire overheid en of die versmelting van markt en staat, of alleen maar die autoritaire dominante staat, die tussenstations zijn levensgevaarlijk. Weet je, en daarom is denk ik dat idee dat je die utopische doelen kunt bereiken met een door middel van een overheid. Dat is de denkfout.
Ja.
Weet je, het moet zonder die overheid plaatsvinden. En dan misschien, mm-hmm, heb je een kans om dat hele station te ontwijken en uit te komen bij een utopisch einddoel.
Ja.
Maar mijn hele punt was dus, van als je naar die landen kijkt, dan zijn ze dus allemaal gestrand. Echt allemaal, zonder uitzondering, van Saudi-Arabië tot, weet je, in meer of mindere mate zijn ze allemaal gestrand op een van die hetzij fascistische, hetzij communistische stations. En ja, weet je, het gaat niet werken. Het is beide slecht. En we zijn met Europa zijn we ook druk bezig om een versmelting tussen de overheid en de markt te zien gebeuren. Wij gaan hier ook gewoon vol on fascisme in.
Ik denk dat het al gebeurd is in het Westen, in Europa, in Amerika. En het is ook moeilijk te onderscheiden communisme van fascisme op het tussenstation. Ik denk dat het allebei collectivistisch is.
Absoluut, ja.
En dus dezelfde uitwerking heeft. Ik vind het ook wel mooi, die uitspraak, want heel veel mensen, die heel veel communisten grijpen dit ook aan, wat jij zegt zo van, we hebben nooit echt communisme geprobeerd, maar we zijn dus altijd inderdaad op zo'n tussenstation terechtgekomen.
Nou, omdat ze de overheid geprobeerd hebben als instrument om daar te komen.
Nou ja, wat misschien waar is, maar wat interessant is, is dat, kijk wat je bereikt met 80% communisme, en kijk wat je bereikt als je een beetje echt de vrije markt, zeg maar, gebruikt. Want je zegt, het fundament van Amerika, mm-hmm, is zo solid, omdat vrije marktprincipes zo goed werken voor de wereld, dat je ongekende welvaart en welzijn daar vanuit voortkrijgt. Maar communisme, een beetje communisme, eindigt altijd in
heel veel communisme.
En vooral heel veel armoede en heel veel doden.
Dat ook, ja.
Maar
dat komt omdat dat komt door die grote overheid.
Mm-hmm.
Ik weet niet eens of je zomaar kunt zeggen van het komt door het communisme. Het is gewoon een totalitaire overheid. En zodra die totalitaire overheid ontstaat, heb je die doden en die armoede en, mm-hmm, en al de ellende die erbij hoort. Als er nog een beetje vrije markt, of een beetje markt is, vrij is het zeker niet, maar als er nog een beetje markt is, dan krijg je een vorm van fascisme en een grote overheid en de doden en de honger en de ellende en de concentratiekampen. Dus dat die markt er wel of niet bij. Kijk, in de praktijk maakt het nauwelijks uit. Weet je, was Nazi-Duitsland erger dan Rusland na de culturele revolutie? Ik weet het niet, weet je. Ik bedoel, het is allebei gewoon vreselijk, weet je. Honderd miljoen doden voor de communisten. En de nazi's hadden er, weet ik hoeveel, in ieder geval 6 miljoen joden. Maar er zijn nog veel meer doden gevallen natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog.
Een paar miljoen ook erbij. Ja.
Maar goed, dan zie je gewoon van het die landen, die BRICS-landen, die nu bij elkaar komen. Ik bedoel, het is een armoedig zootje. Het is volledig hopeloos. Het gaat niet groeien. Het enige wat zij kunnen doen is doordraaien op dat model van die grote overheid. En dat bestaat bij de gratie van geldcreatie.
Mm-hmm.
Dus die BRICS-munt, er gaat nooit een gouden standaard voor een BRICS-munt komen. Dat is krankzinnig. Dat is volledig, staat haaks op wat voor overheden dat zijn, wat die landen vertegenwoordigen. Dat kunnen ze helemaal niet. Weet je, ik bedoel, het is echt die drugsverslaafde neef die bij langs komt. Mag ik nog één keertje 50? Kan ik één keer bij slapen? Nee, deze keer jat ik niet je tv, weet je. Oké, ik kom helpen en weer je hele shit weg. En dat, het is dat, weet je. Het gaat echt niet zomaar opeens goed komen dat ze zeggen van, maar nu gaan we alles anders doen. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Het zijn landen met grote overheden. Het is puin zo. Gedoemd om te mislukken.
Nou, misschien dat het dan weer de les is van niet vertrouwen op overheid en zelf dat goud maar kopen en hedgen Bitcoin en dat en dan.
Maar het mooie.
Heb je enigszins bescherming.
Ja, exact dat. Dat is het ding inderdaad. Ja. Absoluut. Goed. We zitten op een uur. We moesten het nog hebben over Gideon van Meijeren die gewoon door het OM. In de boeien is geslagen. Nou, hij is niet in de boeien geslagen. Maar,
in de extra.
Zullen we dat in extra even doen? Ja, goed. Nou, dan gaan we nu als een haas door naar vivavalentine.com. Waar we voor alle tribe members door gaan praten over Gideon van Meijeren en zijn strijd tegen het systeem.